Goed, wij gaan beginnen met elkaar. En we gaan vanavond weer verder met de Bijbelstudie, de brief aan de Filippenzen. En wij zijn toe aan een gedeelte in de brief wat tegenover het andere deel staat, vanuit de structuur. Daar gaan we dadelijk naar kijken. En voordat we met elkaar gaan lezen in de Filippenzenbrief, dan wil ik eerst graag beginnen met gebed. Trouw Vader, wij danken u dat we ook zo vanavond hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we dat doen rond dat woord, de bijzondere brief die de apostel mocht schrijven aan de Filippenzen. Vader, een brief waar wij na 2000 jaar nog zoveel aan hebben, omdat het diepe geestelijke waarde bevat, waarde voor ons hart, waarde voor ons leven, voor onze wandel, voor onze dienst. Dank u wel, Vader, dat u ons dat geeft, dat we zo mogen zien hoe dat machtige evangelie, hoe we dat kunnen toepassen in de praktijk, in ons leven, Vader. Dank u wel dat u ons dat geeft en dat u in ons werkt door uw geest. Ook zo deze avond, Heer, wil ons vullen met die woorden van u. Geef ons goede gedachten, leid u in het spreken. Geef ons een open hart, dat we kunnen horen met ons hart, Vader. Dank u wel dat u ons wil opbouwen door dat machtige wat u geeft. Vader, dank u wel voor die woorden van het geloof. Die woorden van het ideale onderwijs wat de apostel mocht geven. Dank u wel, Vader, dat we zo ook vanavond dan daarna mogen horen. En dank u wel voor de genade die u ons daarin geeft. De zegen die u daarin wilt verbinden, Vader. Dank u wel dat we ons steeds bewust zijn dat we volkomen van u afhankelijk zijn in alle opzichten. Vader, daar dank u voor in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, wij zijn bezig in een werktekst en ik heb wel inmiddels begrepen van mensen die hem ook die thuis luisteren, die wat verder weg wonen, maar die hem wel van de website hebben kunnen downloaden. En dat is heel fijn, die waren enthousiast daarover, dus dat is goed om te horen. Dus u kunt ook thuis, als u dat heeft uitgeprint, kunt u meelezen in de werktekst. En de werktekst, daarin zijn we nu op bladzijde 14 van deze telling, als het goed is. En u heeft nog ook een extra bijlage kunnen zien en die heeft u misschien vandaag ook ontvangen via de nieuwsbrief. En ik denk dat het op die manier, ja, dat kon ineens zo geregeld worden, dus dat is erg fijn. De dag van Christus, daar willen we ook naar kijken, omdat die in Filippenzen ook nadrukkelijk genoemd wordt. Dus daar wil ik vanavond toch wat bij stilstaan. En we kijken vanuit de structuur. En de structuur die heeft u, als u de werktekst heeft, op bladzijde 2 van uw werktekst. En u ziet dan in de structuur, en daar wil ik eerst even met u naar kijken, deelgenoten van het evangelie. Ziet u helemaal links met die letters allemaal onder elkaar staan. Dus u leest van boven naar beneden deelgenoten van het evangelie. Dat waren die Filippenzen geworden in hun wandel, in hun dienstbetoon aan het evangelie. En het eerste gedeelte dat daarover spreekt is, dat hebben we inmiddels besproken, dat loopt zo tot en met vers 12 van hoofdstuk 1. En het deel wat daar tegenover staat, daar willen we ook vanavond bij stilstaan. Dat is dan hoofdstuk 4, vers 14 tot en met 20, dat is het parallelle deel. Dus we werken helemaal vanuit de structuur. Die gedeeltes die horen bij elkaar en het is fijn om die dan ook naast elkaar te zien, te lezen, zodat u ontdekt dat welke gedeelten uit deze brief bij elkaar horen. Het is heel wonderlijk dat Gods woord eigenlijk helemaal uit zulke structuren bestaat. En daarin kun je eigenlijk zien dat God zelf het is die zijn woord gegeven heeft, zijn woord geïnspireerd heeft. Want dat zijn dingen die een mens niet kan bedenken. Dat kun je als mens niet zo in elkaar zetten dat het dan zo allemaal precies past en tegenover elkaar staat, met elkaar te maken heeft. Dat is echt het werk van God. Dat zien we terug in zulke structuren. En er zijn er nog veel meer van te noemen. Dus dat even voor uw idee in welk gedeelte we bezig zijn. Dus het gaat om deelgenoten van het evangelie. Die Filippenzen hadden deel gekregen aan het evangelie. En niet alleen omdat ze daarnaar luisterden, want dat hebben wij vanavond allemaal omdat wij ernaar luisteren, hebben wij automatisch daardoor al deel aan het evangelie. Maar het werkte zich niet alleen ook in luisteren uit. Het horen naar het woord, dat wekte geloof in het hart, daardoor deel gekregen aan dat evangelie, maar ook praktisch ondersteunde die Filippenzen, de apostel Paulus, en daar spreekt hij ook over, door middel van een geldelijke of materiële, hoe je het ook noemen wilt, gift. Maar daar ging het Paulus helemaal niet om. Paulus ging het niet om giften te ontvangen van die Filippenzen, maar hij ziet daarachter nog veel meer en daar gaat het in feite om. En we lezen dan in dat eerste gedeelte over de dag van Christus en in dat andere gedeelte lezen we over die gave of die gift die Filippenzen stuurden. Goed, ik wilde dan met u lezen uit de concordante tekst die wij hebben. Dat is een heel fijn boekje en als u dat nog niet heeft, ja, ik ben ook erg voor een papieren versie, omdat thuis ligt die lekker op tafel, je pakt hem makkelijk, je slaat hem makkelijk open. Je wordt in je computer niet afgeleid door allerlei e-mail en dat soort dingen. Nee, je pakt het boekje, papier, dan word je daar helemaal bij bepaald. Daar kun je heel fijn in lezen, dus ik vind dat zelf een bijzonder fijne uitgave. 6 brieven van Paulus en daarin vinden we ook de Filippenzen. En dat is heel scherp naar de grondtekst toe vertaald. En mensen vroegen dan wel in de loop van de tijd, waarom doen jullie er zo lang over? Nou, omdat we heel erg zorgvuldig elk woord willen afwegen, hoe dat staat in de grondtekst, op welke plek het staat. En dan moet het ook op een bepaalde plaats in het Nederlands komen. En dat is een heel lang proces. He, er is nu in Amerika uitgekomen de complete concordant version of the Old Testament. En dat is dus nu 1 complete uitgave. Maar daar hebben ze in Amerika een jaar of 80 over gedaan, denk ik. Dus daarmee wil ik zeggen, ook daar is een heel zorgvuldig proces geweest om iedere keer weer dat Hebreeuws te vertalen naar het Engels. En als het dan al klaar lag, dan ging men er nog een keer doorheen om wijze van zorgvuldigheid. En dan waren er nog allerlei correcties. En zo is dat hele proces, heeft lang geduurd, maar nu ligt er ook een enorm fijn stuk werk wat God mogelijk heeft gemaakt. Want ja, dat is altijd, God heeft het gegeven. Nou, dat is hier ook zo mee, met die Concordant Version. En als u Engels kunt lezen, dan raad ik hem u toch van harte aan om hij is online sowieso te bemachtigen, maar er bestaat ook een papieren versie van. Dus het is maar dat u het weet. Hè? Want de concordante methode is een geweldige methode die heel veel menselijke inleg uitsluit. Omdat je gedwongen wordt te vertalen, echt vanuit de grondtekst, echt de woorden die er staan. En dan merk je gewoon dat jouw idee bij zo'n tekst, dat moet je vaak bijstellen, omdat de tekst zelf toch iets anders blijkt te zeggen dan je dacht. En daar word je zelf ook steeds op gecorrigeerd. En zo werkt dat, hè? Dat is de concordante methode. Dus dat is heel bijzonder hoor, dat we dat mogen hebben. Dus ik lees u voor uit de concordante vertaling. En dan willen we eerst lezen het gedeelte wat vanavond ook aan de orde komt, in hoofdstuk 4, vers 14 tot en met 20. Filippenzen 4. En dan lees ik vanaf vers 14. Meer nog, zegt Paulus, jullie handelden uitstekend door met mij deelnemer te zijn in de verdrukking. Ook jullie, nu Filippenzen, weten dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië kwam, niet één uitgeroepen gemeente met mij deelnam in de rekening van uitgaven en ontvangst dan jullie alleen. Want jullie stuurden mij ook in Thessalonica een en andermaal naar mijn behoeften. Niet dat ik naar de gave zoek, maar ik zoek naar de vrucht, die toeneemt op jullie rekening. Ik heb echter alles en ik heb overvloed. Ik ben volledig voorzien nu ik van Epafroditus jullie bijdragen ontving, een aangename geur, een welkom offer, welgevallig voor God. Mijn God nu zal ieder behoefte van jullie vervullen in overeenstemming met zijn rijkdom in heerlijkheid in Christus Jezus. Onze God en Vader nu, zij de heerlijkheid in de eonen van de eonen. Amen. Tot zover dan dit gedeelte uit Filippenzen, hoofdstuk 4. En we hebben even gekeken al naar de structuur. Daartegenover staat dat eerste gedeelte wat we inmiddels behandeld hebben. Dat is hoofdstuk 1, vers 3 tot en met 12. En in dat gedeelte wordt gesproken over de dag van Jezus Christus en over de dag van Christus. En daarom wilde ik daar toch, omdat het een parallel gedeelte is, wil ik daar toch heel even bij stilstaan. Omdat je daar ook wel vragen over krijgt. terecht te vragen in de zin van, ja, wat is nu het een en wat is nu het ander? Want je leest ook over andere zaken in de schrift. Nou, in Filippenzen 1 vers 3 tot en met 12 lezen we in deze vertaling in vers 6. Hiervan overtuigd dat hij die onder jullie een goed werk onderneemt, het voltooien zal tot aan de dag van Jezus Christus. En dan in, dat is vers 6, 1 vers 6, en dan 1 vers 10, zodat jullie toetsen wat belangrijk is, opdat jullie oprecht zijn en niet aanstootgevend, tot in de dag van Christus. Nou, dus daar wordt ook die dag van Christus genoemd, hè? Ietsje anders, de dag van Jezus Christus en de dag van Christus. Nou, daar zit natuurlijk een klein verschilletje in, maar daar willen we dan bij stilstaan. En u heeft de bijlagen. Als u de bijlagen er even bij pakt over de dag van Christus, dan wil ik daar even met u vanavond dan over beginnen. En die dag van Christus, daarvoor kun je zeggen, ja, wat is dat nu? Want ik lees ook van andere dagen in de schrift. En het is allereerst misschien goed om even vast te stellen wat nu eigenlijk volgens de schrift strikt genomen een dag is. Als we kijken in Genesis 1, hè, want misschien bent u wel gewend geworden om te denken dat een dag begint bij zonsondergang en een dag eindigt bij zonsondergang. Zo komt het ook voor in de schrift. Dat is bij het volk Israël met name het geval. Hè. Die vieren de Shabbat van zonsondergang, dan begint de Shabbat, hè, vrijdagavond, tot zaterdagavond, zonsondergang, en dan is die Shabbat voorbij. Hè. Dus die zeggen, die dag begint. Nou, dat is ook zo volgens de inzettingen. Maar als we even teruggaan naar Genesis 1, dan zien we daar over dat daar iets gezegd wordt over een dag. En natuurlijk, daar worden 6 dagen genoemd. En uiteindelijk dan natuurlijk de 7e, dat is dan weer de 6 dagen vormen dan de dagen waarin God het herstelwerk doet in de schepping. En dan staat daar in Genesis 1, in vers 3, laten we even vanaf vers 3 beginnen. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En God zag dat het licht goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag. En de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest. En het was morgen geweest, de eerste dag. En als je dat wat letterlijker zou vertalen, dan staat er eigenlijk, toen kwam de avond en toen kwam de morgen en de morgen kwam. Hè. Dus steeds dat, in Genesis 1 zie je steeds in dat Hebreeuws en, constant achter elkaar. Hè. Er wordt duidelijk iets verteld over hoe dat ging bij het herstelwerk wat God deed in de schepping, nadat de schepping, nadat er een nederwerping was geweest, hè, we kennen dat als de nederwerping van de wereld, wat plaatsvond tussen Genesis 1 vers 1 en 1 vers 2. En dan vanaf 1 vers 2 lezen we dus over het herstelwerk, hè, de restitutie noemen we dat. Hè, dat noemt men ook wel de restitutieleer, hè, het onderwijs aangaande het herstel wat God doet. Nou, dat is heel duidelijk, God doet een herstel in zijn schepping, na de nederwerping en dan worden er diverse dagen genoemd. En dan staat er dus in vers 5, God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Dus een dag, hè, God noemt het licht dag, dus op het moment dat het licht wordt, dan begint de dag. Hè, dat is de conclusie die je daaraan kunt verbinden. Dus een dag begint dan bij zonsopgang. Hè, het licht. Dat is de dag. En de duisternis noemt die nacht. En als je nou wil kijken, hè, wij wilden dan graag denken in 24 uur, maar zo denkt de schrift eigenlijk niet. En daarmee wil ik niets zeggen over dat die dagen van Genesis dan misschien langer zouden duren dan 24 uur. Daar wil ik helemaal niks over zeggen. Daar gaat het ook helemaal niet over. Maar het punt is dat God het licht dag noemt. Dus de dag heeft alles te maken, en het woord dag, dat kennen we nog steeds natuurlijk heel goed in het Nederlands, het woord dag heeft alles te maken met licht. Dus als de zon opgaat, begint de dag. Dat is eigenlijk de conclusie die je eraan kunt verbinden. Dus daarmee zou je kunnen zeggen dat een Bijbelse dag van vanuit Genesis 1 begint bij zonsopgang en die eindigt ook bij zonsopgang, want er staat dat het werd avond en het werd morgen en dan staat er eigenlijk niet de eerste dag, maar dan staat er dag 1. En daarna komen wel de telwoorden, de tweede dag, de derde dag enzovoort in het Hebreeuws, maar dan staat eigenlijk dag 1. En dat begint dus met licht, de zon gaat op. Als het ware, ja, hier is nog geen sprake van zon. U kunt er heel kritisch op zijn, op mij. U kunt zeggen, ja, hier was nog geen sprake van zon. Dat komt pas later, dat weet ik. Maar het licht is dag, hè? Dus als het licht wordt, begint de dag. En die duurt dan tot de volgende ochtend dat het weer licht wordt. Hè? Dan begint de volgende dag. En er staat dan ook, het werd avond en het werd morgen, dag 1. En dan begint dag 2, hè? Als het morgen wordt, begint dus de tweede dag. Ja? Ik hoop dat u me een beetje kunt volgen. En misschien is dat wel wat anders dan u altijd heeft gedacht van, ja, hoe zit dat nou in de schrift, hè, met zo'n dag? En natuurlijk begint men in Israël de Shabbat bij zonsondergang en het duurt dan tot zonsondergang. Oké, maar dat laat ik nu even liggen. Het gaat nu even om het facet van de dag, omdat we spreken over de dag van Christus en als het gaat in de schrift over de dag van Jezus Christus of de dag van Christus, dan is dat niet een dag zoals wij die kennen van 24 uur. He, dus dat is, wordt wel dag genoemd, maar dat is niet zoals wij gewend zijn te denken in een dag van 24 uur. He, 24 uren van 60 minuten. Maar dan gaat het om iets meer dan dat. He. En we kennen ook de uitdrukking de dag des Heren, hè, zoals u in uw vertaling staat. En dat is eigenlijk vanuit de schrift, hè, vanuit de Tenach, is dat eigenlijk de dag van JW. Die wordt heel vaak genoemd in de Hebreeuwse schrift. Hè, de dag van JW. Nou, JW is Yahweh, hè, wordt ook wel gezegd. Ik ben. Hij die was, die is en die komt. Hè, dat zit allemaal in de naam van God. En men zegt ook wel dat is een tijdnaam. Hè? Hij die was, hij die is en die komt. En die naam wordt bijvoorbeeld ook in het boek Openbaring helemaal uitgelegd. Hè? Daar kom je dat ook tegen. En op een gegeven moment wordt dan dat komt weggelaten, want omdat de Heer dan gekomen is. Hè? Dan wordt er alleen gesproken over hij die was en die is. En dan wordt er niet gezegd hij komt, want dan is hij gekomen in Openbaring. Wordt daar beschreven. Heeft Johannes gezien. Dan wordt het komt weggelaten. Dus heel passend in de tekst. Nou, dat is een heel belangrijk punt, want in Openbaring zie je dus dat binnen een bepaald tekstverband wordt dus die naam zelfs anders uitgeschreven. Die wordt korter uitgeschreven, maar dat heeft met het tekstverband te maken. En zo ligt dat ook eigenlijk met die dagen waarover wij lezen in de schrift. Nou, wij lezen over de dag van JW, hè, de dag des Heren. En daarvan weten wij, dat veronderstel ik toch wel wat bij u bekend, daarvan weten wij dat die ingeleid wordt met gerichten, waarover wij lezen in het boek Openbaring. En waar bijvoorbeeld ook heel erg veel te maken heeft de 70ste jaarweek van Daniël, hè, uit Daniël 9. Hè, dat is zeg maar de inleiding tot de dag des Heren. Als je dat bestudeert, dan lees je ook dat er gerichten plaatsvinden bij de komst van de dag des Heren. Dus als die bezig is te komen, zijn daar gerichten. En daarna krijg je nog de periode van 1000 jaren. Maar dat hoort ook bij die dag des Heren. De dag des Heren kun je dus niet versmallen tot alleen een periode van gerichten. Maar de dag des Heren omvat meer, namelijk ook die 1000 jaar die daarna volgen. En nou, dat gaat dan over in de dag van God, hè, uiteindelijk. Zo schrijft Petrus daarover. Dus de dag des Heren, de dag van de Heer, die wordt bijvoorbeeld genoemd door de apostel Paulus in 1 Thessalonicenzen 5. En dat was voor die Thessalonicenzen natuurlijk belangrijk. Paulus onthult natuurlijk in 1 Thessalonicenzen 4 dat bijzondere gebeuren van de bazuin van God. En dat onthult hij eerst en daarna in het 5e hoofdstuk gaat hij dan spreken over de dag des Heren. En laten we dat even met elkaar opzoeken, want dat is wel een bekende tekst, maar is het altijd goed om even erbij te pakken en te lezen. En dat is ook als je met elkaar in gesprek bent, dan kun je dat eigenlijk niet beter doen over de schrift, want dan ga je uit je hoofd spreken over dingen die er staan en dan ben je misschien net niet accuraat en gaat het gesprek ja, in een bepaalde richting, omdat je net niet accuraat bent. Maar als je dan de Bijbel erbij pakt en de schrift opent met elkaar en leest wat er staat, dan kom je wat verder met elkaar, denk ik. Maar 1 Thessalonicenzen 5, daar staat: wat de tijden en gelegenheden betreft, broeders, is het voor jullie niet nodig dat men jullie schrijft. Want jullie weten zelf heel goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Paulus had met hen daarover gesproken. Over de dingen aangaande de toekomst vanuit de nacht. En dat kun je ook uit de 2 Thessalonicense brief heel duidelijk teruglezen. Dat hij daar nadrukkelijk met hen aan de hand van de profetie, ook Daniël, over gesproken heeft. En daarom zegt hij ook tegen de Thessalonicense: jullie weten zelf heel goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. En daarin, dat is dus niet het moment, hè, de komst van de dag van de Heer, is dus niet het moment dat die bazuin klinkt. Dat gaat eraan vooraf. En ik denk dat het natuurlijk niet toevallig is dat hier hoofdstuk 4, die bazuin, staat voor het gedeelte waarin Paulus gaat spreken over de dag des Heren. Ik denk dat het niet toevallig is. Hè, die bazuin die klinkt en daarna gaan de gerichten komen waarmee de dag des Heren ingeluid wordt. Waar heel Openbaring eigenlijk over spreekt. Dus hij spreekt daar in Thessalonicense, dat die dag van de Heer, daar spreekt hij over de dag van de Heer. En dat is die dag die in Tenach was aangekondigd door de profeten. He, leest u maar in Zefania, leest u maar in Jesaja 13, leest u maar. Er zijn talloze schriftplaatsen. U kunt dat zo tegenwoordig op internet heel snel terugvinden met de concordantie. En hij komt als een dief in de nacht, hè. Dat is het onverwachte toch van zijn terugkeer. En dan staat er, want wanneer zij zullen zeggen er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hen overkomen, hè, dus een plotselinge ineenstorting, zoals de baren zweeën een zwangere, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar jullie broeders zijn niet in de duisternis, zodat die dag jullie als een dief zou overvallen. Daarmee zegt Paulus niet dat die broeders van Thessalonica die dag des Heren op aarde zouden meemaken. Dat bedoelt hij niet. Hij zegt, stel dat het zou komen, ik heb jullie geïnformeerd, dan, zodat jullie weten dat die dag des Heren niet kan komen. Nee, eerst zal die bazuin klinken en pas daarna zullen die gerichten komen. Maar ze waren zo goed geïnformeerd door Paulus, dat ze het zouden weten. Stel dat ze zouden meemaken, zouden ze het weten. Ze maken er niet mee, want de bazuin gaat vooraf. He, dus, want hij zegt, jullie zijn niet in duisternis, zodat die dag jullie als een dief zou overvallen. Paulus had hen bijzonder licht gegeven, bijzonder zicht gegeven, van een bijzonder moment, de bazuin van God, waarbij die gelovigen weggehaald zullen worden van de aarde. Nou, en pas daarna gaat die dag des Heren aanbreken. Nou, die dag van de Heer wordt ook bedoeld in Openbaring 1 vers 10 bijvoorbeeld. 2 Thessalonicenzen 2 vers 2 wil ik toch eerst even met u naartoe gaan. 2 Thessalonicenzen 2 vers 2. En daar schrijft de apostel, en ik lees u even vanuit de herziene Statenvertaling op dit moment. En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst, dat is de aanwezigheid, hè, de parousia, de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem en onze opzameling, hè, episynagoge, ja, we waren er gisteravond nog mee bezig met de vertaalgroep. Hè, onze episynagoge staat er dan, hè, onze opzameling op, eigenlijk staat er letterlijk. Hem, hè, onze opzameling bij, of letterlijk staat er dan op hem. Dus dat wil zeggen, dat twee keer op duidt wel degelijk op dat het van de aarde naar boven is. Dat jullie niet snel aan het wankelen worden gebracht of verschrikt, niet door een uiting van een geest, niet door een woord en ook niet door een brief, die van ons, hè, alsof die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van de Heer al aangebroken zou zijn. In mijn vertaling staat de dag van Christus, dat is niet correct, het is de dag van de Heer, alsof de dag van de Heer al aangebroken zou zijn. Nou, dat was niet het geval. Die Thessalonicenzen die waren in onrust. Ze stonden onder grote druk. Ze ondergingen grote verdrukkingen. Ze dachten daardoor dat die dag des Heren al begonnen was. En dat ze daarmee dus de bazuin misschien wel hadden gemist. Zo verschrikt en verontrust waren ze. Maar Paulus zegt: laat niemand, in vers 3, jullie op enigerlei wijze misleiden. Ze moesten zich houden aan wat Paulus hen had overgeleverd in die eerste brief die hij hun geschreven had. Doen ze het niet, ja, dan kun je in onrust komen, dan kan je in schrik komen, want Dat hoeft niet, want je weet dat die bazuin vooraf zal gaan aan de gerichten waarmee de dag des Heren begint. Dan weet je dat de Heer precies op tijd ons gaat wegnemen, hè, krachtig gaat wegrissen van de aarde, hè, bij die bazuin. En dus we hoeven niet verontrust te zijn, wat er ook gebeurt, we hoeven niet verontrust te zijn alsof die dag des Heren al zou beginnen. Wat wij ook hier op aarde nog zouden meemaken eventueel. Maar laat u dat niet verontrusten, want eerst moet die bazuin van God klinken en pas daarna zullen de gerichten van openbaring echt gaan beginnen. Dat is de Bijbelse volgorde. En daarom is het ook het goed onderscheid maken. Kijk, die dag des Heren, dat is echt die dag die door de profeten in tenacht beloofd was. En dat moet ons goed voor ogen staan. En daar spreekt de schrift dan ook, hè, het Griekse deel van de schrift spreekt daar ook nadrukkelijk over. Nou, Openbaring 1 vers 10 wil ik u dan even ook noemen. Omdat het daar ook genoemd wordt. Hè, dat wordt in de traditie wordt dat anders uitgelegd. En zelfs bij, je hebt tegenwoordig ook de Bijbel in gewone taal, hè. En daar heeft een theoloog uitleg op gegeven. Nou, sorry, maar ik kon hem helaas niet volgen en ik was het niet met hem eens. Want hij wilde er toch naartoe vanuit de traditie dat die dag van de Heer hier in Openbaring 1 vers 10, dat het dan de zondag is. Maar dat blijkt nergens uit. Het blijkt niet uit de tekst. Johannes schrijft dan in Openbaring 1 vers 10, ik was in de geest op de dag des Heren, op de dag van de Heer, en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Dus hij werd verplaatst in de geest, hè. Hij kreeg dingen te zien die zich zouden afspelen in die dag van de Heer. En dat kan alleen maar de profetische dag van de Heer zijn zoals die in tenacht was aangekondigd. Daarbij knoopt Johannes in feite aan, hè. En als je dat weet, je moet eerst die lijntjes kennen vanuit tenach en dan ga je openbaring ook veel beter verstaan. Dat het allemaal uitlopers zijn van de lijnen die er al lagen in de schrift. En in openbaring wordt er dus het plaatje compleet. Sorry voor het woord plaatje misschien, maar dan wordt het compleet, dan wordt het helemaal duidelijk. Dan wordt hij onthuld, hè? Hij die laat zien dat JW redder is. Hij wordt onthuld in het boek openbaring. En dan gaat ook die dag, want het is uiteindelijk ook zijn dag, hè, de dag van onze Heer, gaat zich dan afspelen. Dat betekent eerst gericht en daarna de 1000 jaar. Nou, dat is de dag van de Heer en die wordt dus ook diverse keren genoemd in de Griekse schrift. Dan de dag van Christus, wat we gelezen hebben, dat is specifiek genoemd in de brieven van Paulus. En ik heb u in de bijlagen zo onder elkaar gezet een aantal tekstplaatsen. En er zijn misschien nog wel wat meer tekstplaatsen waar ook gesproken wordt over die dag. Hè, waarin dan ook eigenlijk verwezen wordt naar de dag van Christus. En dan spreekt de apostel dus steeds over een toekomstige dag. En de dag des Heren is natuurlijk niet één dag van 24 uur. Dat heeft u nu gezien. Hè. Dat is een lange tijd. Maar het is wel dag. Waarom? Dan is het licht. Dan komt hij en dan gaat dus het licht aan in deze wereld. Hij is het licht van de wereld. Als hij komt, dan gaat het licht aan. En daarom wordt hij ook dag genoemd. Want ja, licht, dag heeft te maken met licht. Licht heeft te maken met de dag. Dat is nou eenmaal zo in de schrift. Dus als je dag leest, dan weet je ook dat heeft te maken met licht. Hè, dat is een duidelijke zaak, denk ik. En als hij het licht is, als hij komt, ja, dan wordt het dus echt dag in deze wereld. En dan is de nacht voorbij. De nacht komt waarin niemand meer nog kan werken. Hè? Maar als die nacht het meest donker is, dan weten we ook dat het gloren van die dag, dat het eraan zit te komen. Dan is het bijna dag. Hè? Maar dan is die nacht nog net even heel erg donker, heel erg duister. Maar dan is het ochtendgloren wel heel dichtbij. Dan gaat het licht gaat komen. Nou, dat gaat ook komen. De dag van Jezus Christus, hè, de Filippenzen, Paulus wijst de Filippenzen daarop, de dag van Jezus Christus. Hè, dat is de dag waar die gelovigen, waar wij als gelovigen ook naar uitkijken. De dag van Christus wordt die ook genoemd. Hè, in dat 10e vers hebben we ook met elkaar gelezen. Hè, de dag van Christus, ook in hoofdstuk 2 trouwens, vers 14 tot en met 16 van Filippenzen. Daar lezen we ook over de dag van Christus. Hè, als we het even met elkaar opzoeken. in Filippenzen 2. En het is een bijzonder fijne brief, want ja, je merkt eigenlijk in elke tekst die je leest dat het helemaal gaat over onze praktijk, hè, over ons gedrag. Dus daar worden we door de Heer dan op aangesproken. En ja, dat is wat de Heer doet natuurlijk. En er staat in vers 14, doet alles zonder gemor en doorredeneringen, opdat jullie onberispelijk en zonder arglist kinderen van God worden, smetteloos, te midden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder jullie schijnen als lichtbronnen in de wereld, op het woord van het leven achtslaand, mij tot roem in de dag van Christus, dat ik niet tevergeefs liep, noch mij tevergeefs inspande. Dus Paulus verwijst hier ook, hè, niet alleen het dienstbetoon van de gelovigen, van alle heiligen, geldt ook voor ons, hè, dit wat hier staat, geldt natuurlijk net zo goed voor ons, maar ook zijn eigen dienstbetoon, wat Paulus zelf mocht doen, ook daarmee verwijst hij naar de dag van Christus. Hè. Dat is toch een bijzonder moment voor ons, als die dag eenmaal aangebroken is. Dus de dag van Christus noemt hij hier heel duidelijk. Hè. Dus ons gedrag, onze wandel, onze dienst, die speelt zich af in ons dagelijks leven. Hè. Want Paulus zegt in deze verse dat jullie onberispelijk en zonder arglist van God worden. Hè, doet alles zonder gemor of doorredeneringen. Dat is niet alleen de dingen die we gezamenlijk doen in de gemeente, als we als gemeente bij elkaar komen, als gemeenteleden, maar het omvat ons hele levenswandel, ons hele leven. Hè, dus ook als je bezig bent op je werk, op school, thuis of waar dan ook, doet alles zonder gemor en doorredeneringen. En onder gelovigen, als je zo de kerkgeschiedenis eens even doorloopt en, en je gedachten erover laat gaan, nou, alleen al tussen gelovigen onderling was er al sprake van heel wat gemor en doorredenering, dat kan ik u wel vertellen. Hè. Heel veel splitsingen zijn er geweest, enzovoort. Kijk maar in de gemeente van Korinthe bijvoorbeeld. Maar Paulus die geeft aan, voor ons gedrag doet alles zonder gemor en doorredeneringen. Waarom? Nou, omdat je dat licht kan laten zien, dat je een, hij is je vader, we zijn zijn kinderen, omdat je dat licht kan laten zien in deze wereld. Hè? Lichtbron, een lichtbron. Je bent anders, je stelt je anders op dan de anderen. Hè, waar anderen zich misschien verzetten of anders willen, is het voor ons allereerst ja, leren gaandeweg een stukje onderschikking. Onderschikking aan diegenen die boven je gesteld zijn. Hè, datgene wat boven je gesteld is, hoe moet ik het zeggen? Maar dat is een punt. En als er sprake is van gemor, doorredeneringen, kun je je afvragen, ben ik dan nog bezig met onderschikking? Of wil ik toch anders dan de gang van zaken is? En waaraan je dan niet kan onttrekken. Waarin je ja, toch mee moet. En ja, dat is voor ons als gelovigen. Hè, Paulus wijst daarop. Hè, opdat jullie smetteloos worden, te midden van een krom en verdraaid geslacht. En we kunnen natuurlijk heel makkelijk zeggen, als we om ons heen kijken, nu. Ja, Paulus heeft wel gelijk. Het was in zijn dagen al zo. En in onze dagen is het nog steeds zo. Maar die tekst slaat natuurlijk wel op onszelf terug. Hè? Je kan natuurlijk heel makkelijk met die vinger wijzen naar buiten, naar mensen die buiten zich op een bepaalde manier opstellen. Maar ja, hoe stel je dan jezelf op? Te midden van al dat wat gaande is, wat gebeurt. Hè? Je kan makkelijk natuurlijk naar een andere wijze. Maar Paulus spreekt ons aan. Hè? De Heer spreekt ons door deze brief aan. Dat jullie onberispelijk en zonder arglist kinderen van God worden. Smetteloos, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Waaronder jullie schijnen als lichtbronnen in de wereld. Dat valt dus op. Dat je anders, je anders opstelt dan de anderen, dat valt op. Dat je anders praat dan de anderen, valt waarschijnlijk ook op. He, want als iets van binnen bij je veranderd is, in je hart, als het woord in je hart is gekomen, je van binnen veranderd bent, dan blijkt dat eigenlijk allereerst. Hoe? Nou, door de dingen die we zeggen. En de dingen die we dan misschien niet meer zeggen. He, want als Paulus spreekt in bijvoorbeeld een Romeinenbrief over het gedrag van de mens, he, de mens onder de zonde, dan heeft hij het allereerst over wat de tong zegt. He, slangenvenijn is onder hun lippen. Ik citeer even de oude vertaling. He, slang, nou, dat is nogal wat. He. Maar als je oor te luisteren legt, dan hoor je dat hoor, dat venijn. Regelmatig. Dat komt dus door die tong naar buiten toe. En dat zit dus van binnen en dat komt naar buiten. Dat is het eerste wat Paulus noemt. En daarna noemt hij ook de handen en de voeten, dat het daar ook uit blijkt. Maar allereerst die tong, die mond, die keel. Daar komt, hè, door de woorden die je zegt. En je kan met woorden, kan je mensen, ja, daar kan je zoveel schade mee aanrichten. Maar je kan ook juist heel bemoedigend zijn voor mensen. En hoe is je nou jouw toonzetting, hè, welke woorden? Daar kan al, te midden van de situatie waarin je bent elke dag, kun jij al anders zijn. Alleen al door de woorden die je niet spreekt, niet meegaat in. En dat zijn, denk ik, de. U zegt, ja, dat is wel eenvoudig. Ja, maar nu in die situatie waar je bent, als je alleen op die plek bent, dan, hè, dan is het wel anders dan dat je, hè, bij elkaar bent als gelovigen. Nou, waaronder jullie schijnen als lichtbronnen in de wereld, op het woord van het leven achtslaand. En dan gaat hij toe naar die dag van Christus. Nou, dat is die dag die voor ons nog toekomstig is. En wanneer begint die dag nou voor ons? Nou, eigenlijk heb ik dat al genoemd vanavond. Dat begint bij 1 Thessalonicense 4. Op het moment dat wij weggenomen worden van deze aarde, begint voor ons de dag van Christus. En wij zijn dan niet op aarde. Kijk, die dag des Heren, al die gerichten, dat gaat zich afspelen op aarde. Maar voor ons begint al eerder de dag van Christus. En dan komen we in zijn licht, hè, dag, we komen in zijn licht. En het eerste wat wij dan meegemaken is de Bema. Is dat erepodium. En dat is natuurlijk de reden waarom Paulus daar in Filippenzen ook nadrukkelijk over spreekt. Over die dag van Christus, want die gaat beginnen ook met een vorm van richten, hè, een vorm van richten, het lichaam van Christus. Dat is, en bij het woord richten moet u niet direct denken aan veroordelen, want dat woord gebruik ik dus niet. Nee, het is richten. We worden met z'n allen gericht op hem. En we worden ook gericht door hem. Maar dat gericht moet u zien als iets wat heel wezenlijk is, wat moet gebeuren en wat een geweldige uitwerking zal hebben. En met het oog op dat wat daar gaat gebeuren, hè, daarin zet de apostel eigenlijk steeds onze wandelen en onze dienst. Hè? Want dat heeft wel degelijk heel veel met elkaar te maken. Wat daar bij die Bema gaat gebeuren en onze wandel en dienstbetoon nu. Want dat gaat daar, ja, hoe moet ik dat zeggen, toch in zekere zin beoordeeld worden. En dat gebeurt dus voor ons in de dag van Christus. En als we kijken bijvoorbeeld in Efeze 4, we gaan dat niet opzoeken, maar u ziet dat op uw bijlage staan, die tekst. Efeze 4 vers 30, die dag van Christus wordt ook daar dan genoemd de dag van onze vrijkoping. Dat houdt ook in de vrijkoping van ons lichaam op dat moment. Dat is weer een ander aspect, daarom wordt die daar de dag van de vrijkoping genoemd, omdat daar een ander aspect naar voren wordt gehaald door de tekst. Hè? En we zien bijvoorbeeld ook in Romeinen 13 vers 11 en 12, hè, die bekende woorden, dat is ook een jaarthema geweest. De nacht is vergevorderd, de dag is nabij. En als het tegen ons als gelovigen wordt gezegd, is dat voor ons de dag van Christus. Hè? Romeinen 13, toch misschien heel even met elkaar lezen. Romeinen 13, ook een bijzonder fijn hoofdstuk en deze bijzonder fijne brief. Romeinen 13... En dan nemen we even vers 10 nog mee, want dat vind ik, dat is toch wel erg fijn, denk ik, om dat even mee te nemen. De liefde doet de naaste geen kwaad. Kijk, daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Hè. De liefde is het complement van de Torah. Hè, de liefde van God gaat zelfs nog boven die Torah uit en omsluit het helemaal. Hè, dat houdt het helemaal in, die liefde. Hè, de liefde doet de naaste geen kwaad, daarom is de liefde het complement van de wet. En de liefde gaat er dus bovenuit, hè? En omsluit het geheel in feite. Hè, dat houdt eigenlijk alles in. En dan nog meer, want de liefde gaat daar nog bovenuit, hè? Dat is complement. En dat kan alleen doordat Gods geest in ons hart, in ons woont en zijn vrucht zet. Dat is die kracht. Dat kunnen we niet uit onszelf. Maar dat is die kracht die in ons werkt, waardoor wij meer nog kunnen doen dan wat de Tora strikt genomen eist. En dan is het ook niet meer opgelegd, maar dan is het van binnenuit door de geest gewerkt. En de liefde gaat daar bovenuit. Hè? En dit te meer, zegt Paulus dan in vers 11, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, dat de tijd reeds er is dat wij uit de slaap gewekt worden. Want nu is de redding dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is vergevorderd en de dag is nabijgekomen. Nou, als Paulus dat al in zijn dagen opmerkt hier, hoeveel te meer geldt het voor onze dagen? Hè? Dan kunnen we zeker zeggen, de nacht is vergevorderd, maar de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en aandoen de wapenen van het licht. Ziet u? Dus die dag die komt, die heeft wel degelijk een duidelijke reflectie op ons dienstbetoon en onze wandel nu. Die dag komt, dan is het vol licht. Maar nu al schijnt dat licht in ons hart en kan het naar buiten komen. En dat is het geweldige van wat het evangelie in ons uitwerkt. Hè? En voor zover gelovigen misschien nog iets aankleeft van duisternis, Paulus zegt, leg dat af. En doe aan de wapens van het licht. He, wandel in dat licht wat God je geeft. Nou, dat is, heeft ook te maken dus met de dag. He, de dag in de bijgekomen, de dag van Christus. En dan noemt hij nog een aantal teksten. Noemen we nog een aantal teksten. He, in Timotheus bijvoorbeeld. He, 2 Timotheus 1 vers 12. He, en daar wijst hij dan Timotheus ook op die dag. Laten we het ook even met elkaar lezen. Om die reden, zegt Paulus, 2 Timotheus 1 vers 12. Om die reden leid ik dit ook, maar ik ben niet beschaamd, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben overtuigd dat hij bij machte is, het mij toevertrouwde, te bewaken tot die dag. He, ziet u, niet alleen te bewaren, dat staat in de meeste vertalingen, maar te bewaken, dat is nog iets meer. He, dat is echt waakzaam daarover zijn. He, dat geweldige wat Paulus toevertrouwd had gekregen, geeft hij door aan Timotheus. En dan geeft God die macht ook, he, dat hij met een hoofdletter bij macht is het mij toevertrouwde te bewaken tot die dag. Nou, tot de dag van Christus. He. Paulus zegt, stel dat ik tot die dag zou leven, dan is God bij machte dat door mij heen te bewaken, te bewaren. Nou, dat gold natuurlijk ook voor een Timotheus. Maar hij wijst weer op tot die dag. En dat doet hij ook in vers 18 van hetzelfde hoofdstuk. Mogen de Heer het hem geven. Hè? Dat gaat over het huis van Onesiphorus. Mogen de Heer het hem geven. Barmhartigheid bij de Heer te vinden in die dag. Hè, dus barmhartigheid te vinden in die dag. Dus in die dag gaat er ook nog een nodige gebeuren. De Bema, het erepodium, loon en mogelijk ook eventueel, dat zou kunnen gebeuren, loon, maar een stukje loonderving. God heeft loon voor ons klaargelegd en daarover spreekt hij in 2 Korinthe, dat wil ik ook even met u opzoeken. Want dat heeft te maken met de dag van Christus, want wat gaat eerst gebeuren in die dag van Christus, als wij boven zijn bij hem, dat is het moment van dat erepodium. 2 Korinthe 5. Laten we het ook even met elkaar lezen. En dat moet je ook lezen in het tekstverband, maar omwille van de tijd beperk ik me nu even tot vers 10. Maar het tekstverband is dat wij een geweldig verheerlijk lichaam zullen ontvangen. Wat Paulus daar noemt in een prachtige beeldspraak, een gebouw uit God. Ik vind dat een prachtige beeldspraak. Een gebouw uit God, hè, als aanduiding voor ons verheerlijkte lichaam, wat wij van de Heer zullen ontvangen, hè, op het moment dat die bazuin gaat. Hè, dat is natuurlijk iets geweldigs. Hè. Maar in dat verheerlijkte lichaam, hè, waar we naar verlangen, omdat we nu lijden en sterfelijkheid en sterven meemaken, pijn, verdrukking, benauwdheid, noemt u alles maar op, dat maken we nu mee en dan verlangen we naar dat wat de Heer ons gaat geven. En als de Heer ons dat gegeven heeft, dat verheerlijkte lichaam, pas dan zal ook dat richten komen van de Bema. Pas dan zal het richten komen, maar dan zijn we, u moet zich bewust zijn, dan bent u in een verheerlijkt lichaam. Wat gelijkvormig is aan zijn heerlijkheidslichaam. En dan zijn we ook in staat om dat wat de Heer gaat doen dan, om dat mee te maken. Omdat we dan in een andere hoedanigheid zijn dan dat we nu zijn. We zijn nu in een aards stervend lichaam wat zwak is. En dan zullen we zijn in een lichaam vol kracht, vol heerlijkheid, licht, vol geest van God. Noemt u alles maar op. Nou, in die hoedanigheid zijn we dan, en dan gaat dit gebeuren wat in vers 10 staat. Want wij moeten alle voor de bema van Christus, voor de rechterstoel is zo'n zwaar woord, maar een bema, wij zeggen dan het erepodium, van Christus geopenbaard worden. Opdat ieder ontvangt voor wat hij door middel van het lichaam gedaan heeft. Wat hij door het lichaam gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad, staat in de meeste vertalingen. En eigenlijk staat er iets, net iets ander woord, het zij goed, het zij slecht. Kwaad is in de grondtekst een wat ander woord en betere handschriften, oudere handschriften hebben dan slecht. Hè? Het zij goed, het zij slecht. Dat komt aan de orde bij de bema. En ik gebruikte daarnet even het woord loonderving. Dat wil zeggen dat je een stukje loon mist, om het zo maar te zeggen. En dat heeft te maken met dat de Heer gaat beoordelen wat wij gedaan hebben, het zij goed, het zij slecht. En dat is allemaal nodig om later, na dat hele gebeuren bij de bema, ingezet te worden door hem voor de hemelse machten en krachten. Dus het heeft helemaal niets te maken met, dit heeft natuurlijk helemaal niets te maken met een gericht van de grote witte troon, want dat is veel later, dat is pas 1000 jaar later. Dit is een moment voor ons in de dag van Christus, de bema, en dat is iets totaal anders dan de grote witte troon. Daar moet u echt goed onderscheid voor uzelf steeds in houden. Want dit is een, en toch noem ik dit, ondanks dat we spreken over loonderving, noem ik het toch een genademoment. Waarom? Omdat datgene wat er tussen gelovigen is geweest en wat er eventueel nog tussen zat, dat zal daar ook door de Heer weggenomen worden. En vandaar genade. Dat is een genademoment. Dat is zijn liefde. Dat hij dat daar wegneemt. En dan zullen we het ook kunnen dragen. Waarom? Omdat we dat heerlijkheidslichaam hebben. En dat is misschien moeilijk voor ons om dat op dit moment te bevatten misschien, te beseffen. Maar denk over deze dingen na. Hè? Spreek er met de Heer over. En gaandeweg met schrift bezig zijn, gaat je misschien dan wat meer duidelijk worden. Maar besef wel, hè, steeds op een bepaald moment gebeurt iets, maar wat zijn dan de omstandigheden? Wat zijn dan de omstandigheden? Hoe zijn wij dan? En wat doet de Heer dan precies? Nou, dat is denk ik heel belangrijk om daar weet van te hebben. Nou, in dat licht, kijk, Filippenzen spreekt helemaal over onze wandel en over ons dienstbetoon. En het principe wat heel duidelijk door Filippenzen naar voren komt, is de gezindheid van Christus Jezus. En die gezindheid is er een van ootmoedigheid. Ootmoedigheid. He, de vertalingen zeggen dan nederigheid. Maar ootmoedigheid, ja, dat zegt echt iets over dat je dus niet hoger wil staan dan de ander. Integendeel. Je stelt je ootmoedig op. Je stelt je onderschikkend op. En je kijkt steeds, wat bedoelt de Heer, wat wil de Heer? Hè? En dan is het, ja, niet wat jij als mens misschien zou willen of zou denken. Of nee, welke kant wil hij op en welke kant gaat het op? En je daarnaar schikken. Hè? Uw inschikkelijkheid of uw welwillendheid, zegt Paulus ook, zijn alle mensen bekend. Nou, dat is, dat gaat helemaal, dat druist tegen het vlees van de mens in. Absoluut, absoluut. Maar daarvoor hebben we ook die geest ontvangen. Die geest die ons leidt tot onderschikking. Dat kun je niet uit jezelf, want het vlees wil zich niet onderschikken aan God. Wil zich ook niet onderschikken aan het onderricht van God. Maar door de geest gewerkt, dan kun je je wel schikken naar dat wat hij wil. Het grote voorbeeld van Filippenzen is Christus Jezus zelf. Zijn gezindheid, zoals hij op aarde was, in ootmoedigheid, in nederigheid, schikt hij zich helemaal naar de wil van Vader. En ging die weg. Ik kan ook zeggen het woord loopbaan. Hij liep die loopbaan die God hem had voor hem had uitgestippeld. Hij ging op weg in die loopbaan. En dat is bij ons eigenlijk ook zo. Als we tot geloof gekomen zijn, dan is het niet zo dat je over de finish bent. Nee, dan ben je net over de startlijn. Als je voor het eerst echt bewust tot geloof bent gekomen, dan sta je eigenlijk aan de start. En dan volgt daar een loopbaan in dienstbetoon. En dat is voor de een dit en voor de ander dat. En dat is eigenlijk, beslaat eigenlijk gewoon het hele leven waar je in bent. Dat is je dienstbetoon. Dus dan kun je in de situatie waarin je bent, in je werksituatie, op school, thuis, in wiens dienst ben je dan? Eigenlijk in dienst van hem, met een hoofdletter. Dat is de loopbaan dan die hij voor ons heeft uitgestippeld. En dat je dan daarbij ook, als we als gelovigen samenkomen, een stukje dienstbetoon vervult, ja, dat hoort daar dan ook bij. Dat houdt dat ook in. Maar beslaat het hele leven. Zo spreekt Paulus er steeds over. Hè? Kijk maar in Filippenzen en Colossenzen. Daar heeft hij het gewoon over het werk, maar ook over het gezinsleven, over alle aspecten. En dat valt allemaal onder dat dienstbetoon. En daarom kijken we naar die dag, hè, die dag van Christus. En om even nog, we gaan zo pauzeren, maar we gaan nog heel even om dat, heel even dat punt af te ronden. Die dag van Christus die loopt in feite voor ons gelijk, zou je kunnen zeggen, als het om tijd gaat, loopt die gelijk met de dag des Heren. Alleen de dag des Heren is alles wat zich op de aarde afspeelt. En de dag van Christus is dat slaat meer op wat zich boven afspeelt voor ons te midden van de hemelse. En dan zegt u ja, de dag van Jezus Christus, de dag van Christus. Dat zijn nou die fijne verschillen. En als die er zijn, dan moet je eigenlijk kijken naar het tekstverband. De dag van Jezus Christus is, zijn naam in zijn vernedering wordt genoemd. En waarom is dat? Dat is omdat in deze brief hij in zijn gezindheid, toen hij ook vernederd was op aarde, in zijn gezindheid wordt hij in deze brief getoond als voorbeeld. Jezus is de naam van zijn vernedering. En dat is ook voor ons eigenlijk de aanwijzing, zolang wij hier nog op aarde zijn, zullen wij zijn inderdaad in diezelfde situatie. In ootmoedigheid, in vernedering. En straks zullen we als lichaam van Christus iets machtigs mogen doen door hem, te midden van de hemelingen. Maar dat is nog toekomst. Nu is het nog in nederigheid. En vandaar dat daar zijn aardse naam eerst wordt genoemd en daarna zijn titel van gezalfde. En in Filippenzen 1 vers 10, dan gaat het om de verheerlijking boven. Filippenzen 1 vers 10, en dan staat het aspect van heerlijkheid meer op de voorgrond. En daarom wordt dan de naam Jezus er niet bij genoemd. Paulus zegt, opdat jullie toetsen wat belangrijk is, Filippenzen 1 vers 10, opdat jullie oprecht zijn en niet aanstootgevend tot in de dag van Christus. En dan in vers 11 wordt er ook gesproken over tot heerlijkheid en lofprijs van God. Dan staat die heerlijkheid en die lofprijs voorop en vandaar dat dan alleen de dag van Christus wordt genoemd en niet de dag van Jezus Christus. Nou, dat zijn even wat kleine verschillen, maar even voor uw begrip. Ik hoop dat u dat even mee kan nemen. We gaan even pauzeren met elkaar, want het is alweer aardig lang geweest. Als er verbinding gelegd is, en dat is er, dan gaan wij verder met het gedeelte voor vanavond. En we hebben voor de pauze dus stilgestaan bij die verschillende dagen. En uiteindelijk, als we kijken naar onze wandel en onze dienstbetoon, want de Filippenzen gaat vooral over onze dienst, hè, het woord dienen. Nou, dat is het tegenovergestelde van heersen. Wij zijn nu zeker geroepen hier op aarde om te dienen. En dat is ook iemand die noemt dat ook consequent liefhebben. Hè? Wat is nou liefhebben? Dat is ook dienen. Dat zijn woorden die je aan elkaar kan koppelen. Hè? Dienen is liefhebben. Dat je de ander wil dienen, dat is dat je de Heer wil dienen, betekent ik heb de Heer lief. Dat je wil dienen op de plek waar je bent, maakt niet uit wat je doet. Maar als je daarin dienend bezig bent, nou, dan blijkt daaruit die liefde. En uiteindelijk weten, maar daar zullen we nog natuurlijk uitvoeriger bij stilstaan op een ander moment in als Filippenzen 2 aan de orde is. En uiteindelijk beseffen wij natuurlijk maar al te goed dat God het is die in ons werkt, zowel het willen als het werken. Dat staat daar natuurlijk boven. Alleen worden wij wel door de apostel Paulus in deze hele brief woord voor woord aangesproken op onze wandel en dienstbetoon nu, hier op aarde. En dat met het oog, inderdaad, op die dag van Christus. In dat besef, wat ook dan daar staat in Filippenzen 2, dat God het in ons uitwerkt. Uiteraard. Uiteraard. Dat kan niet anders. Maar we gaan even kijken naar dat gedeelte uit hoofdstuk 4. En dan gaat het om de gift, om het zo maar te zeggen, of de giften die de Filippenzen aan Paulus hadden laten bezorgen. En daaruit blijkt ook wel het een en ander. Daarin blijkt ook hun dienstbetoon. En het ging niet zozeer, Paulus, dat zegt hij ook, het gaat mij niet zozeer bij jullie om de gave, maar het gaat veel meer om de vrucht. Dus hij keek, het ging hem niet om die materiële gave. Strikt genomen had hij die niet nodig hoor, want hij spreekt er nooit zo over dat hij per se nou materiële gaven nodig heeft. Maar, en die had hij ook niet nodig, want hij ervoer dat de Heer in alle opzichten, in alle omstandigheden, voorzag de Heer in wat nodig was. Dus Paulus, die, maar als er die Filippenzen, die vielen in die zin wel op dat ze dus hem meerdere keren bijstand hadden verleend. En daaruit bleek hun liefde voor het evangelie. Want daar ging Paulus natuurlijk ook om. Het gaat om het evangelie. En hun liefde, hun deel hebben aan het evangelie. Want dat klinkt in hoofdstuk 1. Het parallelle gedeelte. Hun deel hebben aan het evangelie. Dat gaf in hen ook de vrucht. Dat zou je ook een stukje vrucht van de geest kunnen noemen. Niet alleen in Galaten 5. Maar dit waarin zij dienden zou je ook de vrucht van de geest kunnen noemen. Zij ondersteunde Paulus meerdere keren en dat was in dienst van het evangelie. Het ging Paulus niet om zichzelf, het ging om het evangelie. Het bericht, het goede nieuws wat hij hen had te brengen. En dat is juist het punt. Nou, het parallele gedeelte van de brief wil dus in hoofdstuk 4, dat zegt Paulus dan in vers 14... Meer nog, jullie handelden uitstekend, let op dat woord uitstekend, want vaak zal je in de vertalingen het woord goed aantreffen, terwijl er in de tekst eigenlijk een woord staat dat meer betekent, en hier hebben we dan ook vertaald met uitstekend. Het woord goed is vanuit de grondtekst is een ander woord, agathon, dat is een ander woord dan wat hier staat, kalon in het Grieks, en dat betekent uitstekend. Dat gaat nog boven dat goede uit, dat is meer. Als je op school heb je dat al geleerd. Als je het goed had, dan had je een cijfer 7. Maar als het uitstekend was, dan had je een 9 over 10. Dat ging er bovenuit. En Paulus zegt dan, meer nog, jullie handelden uitstekend door met mij deelnemer te zijn in de verdrukking. Kijk, ze namen deel aan zijn verdrukking. En op dit moment dat hij dit schrijft, was hij in gevangenschap in Rome. Dat was een punt van verdrukking. Dat wil nog niet zeggen dat hij daar honger leed of dat hij daar in een opzicht tekort kwam. Misschien wel. Zeker was hem een zekere vrijheid. Het was beperkt. Maar hij zat ook in de verdrukking. En dat had meer met, denk ik toch, het geestelijke te maken. Dat hij onder druk stond. Want er waren, dat zegt hij in hoofdstuk 1, er waren die de Christus, de Messias, predikte uit nijd en twist. Om zijn banden zwaarder te maken. Kijk, dat is die druk. Maar dat is geestelijk. En die Filippenzen, zegt Paulus, jullie doen, jullie handelen, jullie doen uitstekend, door met mij deelnemer te zijn in de verdrukking. Deelnemen wil zeggen dat het gemeenschappelijk is. En als gelovige ben je ook gemeenschappelijk bezig. Je samen. Samen, dat is dus niet alleen. Maar je bent samen. En dan ben je samen deelgenoot van het evangelie. En als je dat zegt, dan uitzicht dat ook in de houding die je hebt. Een houding van dienen. Nou, dat hadden die Filippenzen en dat lieten ze zien door hem ook materieel iets te sturen. Maar het gaf voor Paulus veel meer vreugde door te weten wat die harten daarachter, wat daarin gebeurd was. Waardoor hij die gift kon ontvangen. Dat was veel belangrijker voor Paulus. Daar was hij verheugd over. En het wonderlijke is ook dat de grote druk, het enorme dienstbetoon wat de apostel mocht doen, dat hij juist in deze brief zo vaak schrijft over die vreugde. Verheug je in de Heer te allen tijden. En dat is dus in je dienstbetoon, hè? In de Heer. Dat wil zeggen, hij is de Kyrios, jij dient, hij is de Heer, hij is het hoofd, jij dient. En daarin heb je vreugde. Dat is juist je vreugde. Dat je hem kan dienen. En dan, als je het zo gaat bekijken, is het helemaal niet zo wonderlijk dat Paulus zo vaak spreekt over die vreugde. En dat is natuurlijk ook het woord genade in het Grieks. Vreugde is genade. Genade geeft vreugde. Nou, die genade voor Paulus was ook zijn apostel zijn. Wat hij deed, zijn dienstbetoon, dat was zijn genade ook. En daarvoor ontving hij ook genade van de Heer, om dat te kunnen. En dat gaf hem ook dus vreugde. Want dat had alles te maken met die genade. Die hij mocht verkondigen, niet alleen in woorden die hij sprak, maar in zijn hele houding. Hoe hij die andere genade schonk, en dat gaf hem ook vreugde. Want als je een ander genade schenkt, geeft dat niet alleen vreugde bij die ander, maar ook bij jezelf. Het slaat ook op jezelf terug. En zo is het ook bij God. Hè? God schenkt ons genade, dat schenkt ons vreugde en schenkt hem ook vreugde. Want mensen worden daardoor anders. Mensen, als hij daarin in het hart werkt met zijn genade, met zijn geest, dan geeft dat bij die mensen vreugde en dat geeft God ook vreugde. Hè? En dat moet voor de Heer, Jezus Christus, een geweldige vreugde zijn als hij dat ziet. Weer een lid toegevoegd, hè? Om het zomaar te zeggen, aan het lichaam van Christus. En straks, als het moment van de bazuin daar is, nou goed, dan betekent ook dat het lichaam compleet is en dat de Heer verenigd kan worden met zijn lichaam. Nou, dat is een geweldig moment. Tot dat moment is het dienen. En natuurlijk, we hebben een geweldige toekomst en dat is heel belangrijk. En dat geeft je ook kracht als je hoop, verwachting en uitzicht hebt. Geef je dat kracht in de omstandigheden waarin je bent. Want als we alleen, zondag kwam dat heel even naar voren, hè? Zelfs wanneer we alleen voor dit leven onze verwachting op Christus zouden hebben gebouwd, zouden wij de ellendigste zijn van alle mensen. Maar er komt opstanding en dat maakt alles anders. We hebben een hoop, we hebben een uitzicht, we hebben een toekomst. En dat geeft je kracht om in je dagelijks leven, hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn, hè, dat kan heel moeilijk zijn. Maar dat kan toch in die omstandigheden die kracht geven omdat je eronder kan blijven staan, geestelijk gezien. Ja, dat is denk ik, hè, en die vreugde van die toekomstverwachting, dat geeft ons ook kracht in ons dagelijks leven om hem te kunnen dienen. En dan heb je dan ook vreugde in, hè, omdat hij geeft ons dat. Nou, deelnemer in de verdrukking. Dus waar in 1 vers 6 nog gesproken wordt over goed werk, hè, gaat het nu over uitstekend handelen. En dat is zo fijn dat je dat door zo'n consequentere vertaling aan het licht brengt. Hè, dat er meer staat dan alleen goed. Het is uitstekend wat die Filippenzen deden. Ze hadden deel in de verdrukking. En verdrukking wil zeggen dat is druk van buitenaf. Je kan ook benauwd zijn, dat is van binnen, dat je van binnen beklemd bent. Dat kan ook gebeuren onder omstandigheden. Maar hier is het druk van buitenaf. En Paulus stond in die verdrukking. Ook wij maken lijden in ons leven mee, wij maken verdrukkingen mee. En dan is het geweldige dat we die verwachting hebben in die verdrukking, dat God dat gaat omzetten straks in heerlijkheid. Dat houden we steeds voor ogen. En dat geeft ons meer, hè. En Paulus zegt, jullie hebben er goed aan gedaan. In vers 14, hè? Jullie handelden uitstekend. En zij hebben meerdere keren, daar spreekt hij over in hoofdstuk 4 vers 15. Meerdere keren hadden ze hem dus ondersteund. Hè? Hij zegt ook jullie in vers 15, nu Filippenzen, weten dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië kwam, niet één uitgeroepen gemeente met mij deelnam in rekening van uitgaven en ontvangst dan jullie alleen. En dat betekent niet dat Paulus nou precies een boekhouding bijhield van wat hebben ze nu gegeven, wat heb ik daarvan uitgegeven. Daar ging het helemaal niet om. Het ging erom dat hij gaven uit liefde ontving van die Filippenzen. En dan gebruikte hij dit beeld van rekening van uitgaven en ontvangst. En wat zegt Paulus daarvan? Dat is eigenlijk een vrucht. En het bijzondere is dan dat die niet op Paulus' rekening toenam, maar hij nam toe op de rekening van die Filippenzen. Dus zij stuurden hem, hè, dus zij gaven hem. En je zou zeggen, hè, normaal gesproken zou dat hun vermogen iets verminderen omdat ze iets geven aan Paulus. Maar Paulus zegt, nee, het groeit juist bij jullie, het groeit juist op jullie rekening. En dat is juist het wonderlijke, hè? Dat geven. Ja, er wordt wel eens gezegd van in het evangelie, van geven, daar word je niet armer van, daar word je rijker van. Hè, normaal gesproken zou je zeggen, je geeft iets, dus je hebt daarna minder. Maar het punt is, wat je in de dienst van de Heer geeft, daar word je zelf nog rijker van ook. Dus het werkt eigenlijk net anders om dan je denkt. En dat is ook als je het uitdeelt, hè? Als je iets van het evangelie kan uitdelen aan anderen, dan word je daar zelf eigenlijk rijker van. Want die ander, hè, je wordt blij, want je ziet dat je misschien iemand anders even iets kan laten zien van wie God is. En dan deel je eigenlijk dat wat je zelf hebt mogen ontvangen. En daardoor is het eigenlijk alleen maar meer geworden. Want er is nog iemand anders die dat ook deelt. Er is weer iemand bijgekomen. En daar word je eigenlijk, en zo is het steeds geven. Daar word je niet armer van, daar word je rijker van. En bij God, ja, God heeft een, ja, iemand heeft wel eens opgemerkt, die vond ik wel aardig. God heeft een andere manier van wiskunde dan wij, hè? Want hoe minder de mens zelf inbrengt, hoe meer God geeft. Dat kun je zien bij de vermenigvuldiging van de broden, hè? Toen de Heer minder broden had om te breken, werden er meer mensen gespijzigd. Dus de mens draagt dan een aantal broden aan. En hoe minder het is, hoe meer hij geeft. Vreemd, hè? Normaal gesproken is dat vreemd. Maar zo werkte het wel uit in het leven van de Heer. En kijk, hoe de Heer dat ook waardeert. Want Paulus die zegt dan in dat 17e vers. Niet dat ik naar de gave zoek, hè, maar ik zoek naar de vrucht die toeneemt op jullie rekening. Dus ze gaven weg aan het evangelie, maar ondertussen werd de rekening bij jezelf groter. Terwijl je zou zeggen, nou, naarmate je meer geeft, als je te veel gaat geven, kom je in het rood te staan. Hè? Maar het is juist, hoe meer die Filippenzen gaven, hoe meer ze in de plus kwamen, hoe groener het werd in plaats van rood. En dat is wat Paulus eigenlijk aangeeft. Hij zegt, neem toe op jullie rekening. Want het gaat er niet om, als we iets geven, en het gaat hier dan om materiële giften, goed. Als we iets geven, gaat het niet om de hoeveelheid die wij kunnen geven. Want als iemand die zeer vermogend is en bij wijze van spreken 10 miljoen bezit, en daarvan 1000 weggeeft, ja, dat betekent eigenlijk niks voor diegene. Maar als je nou heel weinig hebt, en daarvan geef je toch nog weg. Ja, dat is dan heel veel. Gek, hè? Nou, de Heer die liet dat ook zien. Laten we dat maar even met elkaar opzoeken. In Lucas 21. Want ja, heel de schrift, hè, zegt de apostel Paulus. Heel de schrift is gegeven ons tot onderricht, tot opbouw, tot opvoeding in de gerechtigheid. En die woorden die hij gebruikt daarin, Timotheus, hè? Dus dat is heel de schrift, is ons tot voorbeeld gegeven. Lucas 21. Nou, dat is voor u denk ik wel een bekend stukje geschiedenis. Lucas 21 vers 1. En toen hij opkeek, zag hij de rijken hun gaven in de schatkist werpen. En hij zag ook een zekere arme weduwe, twee kleine daarin werpen. En hij zei, werkelijk, ik zeg u dat deze arme weduwe meer dan allen ingeworpen heeft. Want die allen hebben van hun overvloed geworpen als offergave aan God. Maar zij heeft van haar armoede alles wat ze voor haar levensonderhoud had, daarin geworpen. Ziet u hoe de Heer dat waardeert. Zij gaf twee kleine muntjes. En het woord wat daar gebruikt wordt, dat wijst op de twee kleinste muntjes qua geldhoeveelheid die op dat moment in omloop waren. Dus zo, wij zeggen zo weinig gaf ze. Maar de Heer zegt zoveel gaf ze. Want ze gaf van haar armoede. Ze gaf misschien de laatste twee muntjes die ze had. Maar die wilde ze aan de Heer geven. Kijk, en dat wordt door de Heer gewaardeerd. En dat is eigenlijk veel meer, zegt hij, dan die rijken die van hun overvloed misschien voor hun een schijntje erin gooien. Terwijl iedereen zegt, nou dat is veel. Die geeft veel. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat niet om de hoeveelheid die iemand qua optelsom met allemaal nullen, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom wat je aan de Heer geeft. Nou, die weduwe gaf het laatste wat ze had. He, en het beste. He, dat gaf zij als korban. He, dat was zo gebruikelijk. He. Dat gaf zij als een gave, als een naderingsgave, een korban. En dan is het toch weer zo wonderlijk, dat evangelie, he, dat de Heer Jezus Christus eigenlijk de korban van God is, die God aan de mensen gegeven heeft. Dus is het precies andersom. He, dat, is, he, dat, dat God dan eigenlijk zijn naderingsgave geeft, zodat hij laat zien, ik nader tot jullie mensen. En dat is zo enorm liefdevol, zo enorm veel liefde ook, die daarin bleek. Dat hij zijn geliefde zoon gaf, als korban, als naderingsgave. Nou, dat zouden we tot het hoogste waarderen en koesteren. En ja, wat God heeft alles gegeven wat hij kon geven. En hier zien we dan een dankbaar hart, wat daarachter zit. En daar gaat het in feite om. Hè? De Heer zag natuurlijk bij die weduwe, zag hij een dankbaar hart. Dankbaar naar God toe. En dat bleek uit wat ze gaf. Nou, dat is ook, hè, als we iets geven, hè, ik noem maar onze tijd geven, hè, want we spreken dan makkelijk over vrije tijd. Nou, als we wat onze vrije tijd buiten onze gewone verplichtingen om geven in de dienst aan Hem, dan is dat, nou, dan is dat fijn, als je dat kan, als dat gebeurt. En dat doe je uit een stukje dankbaarheid. Dankbaar omdat je gegrepen bent door het evangelie. Gegrepen bent door het goede nieuws. En dan is het eigenlijk ook niet zo moeilijk meer om daar vrije tijd, om het zomaar te zeggen, aan te besteden. En later ga je tegen dat woord vrij wel anders aankijken. Het is, want in feite is je hele leven van hem, is al je tijd eigenlijk van hem, hè. Al onze tijd is eigenlijk gewoon van hem. Elke dag die wij leven is door hem gegeven, toch? Nou, al die uren die dan in een dag zitten, ja, die zijn eigenlijk van hem. En ja, dan is het eigenlijk ook niet zo moeilijk meer. En dan is het vreugde om daarin, hè, blijdschap om daarin bezig te zijn. Nou, Paulus die spreekt daar ook over naar die Filippenzen toe. Paulus keek naar hun hart. Hè. Hij zocht niet de gave, maar de vrucht. De vrucht. Dus de vrucht van het evangelie. De vrucht die God daar zette. Daar verheugde Paulus zich over. Daar was hij blij mee dat hij dat zag bij die Filippenzen. En dat is bijzonder. Hè? En hij zegt, ja, ik heb overvloed. Hè? Vers 18. Vers 18 van hoofdstuk 4. Hij zegt, ik heb overvloed. Hè? En dat was een aangename geur. En daar verwijst hij naar de offeranden ook. Hè? Paulus als uitnemend kenner van de Tenach, moet daar ongetwijfeld aan de offeranden van Leviticus hebben gedacht. Hè. Daarin waren een aantal offeranden, daar wordt niet bij gezegd dat het een aangename geur was. En er worden een aantal offeranden gezegd dat het wel een aangename geur was voor de Heer. En dan zegt hij, en dat was onder meer, had dat te maken met het totale offer, hè, het totale offergave, wat totaal gegeven werd. Dat was voor God een aangename geur. Nou, dat woord gebruikt Paulus hier. En daarin ziet hij ook, daarin geeft hij eigenlijk aan dat die Filippenzen echt een offer hadden gebracht. Hij gebruikt dat woord ook in vers 18. Hij zegt, ik heb echter alles en ik heb overvloed. Ik ben voorzien, nu ik van Epafroditus jullie bijdrage ontving, een aangename geur, een welkom offer, welgevallig voor God. Daar ging het om, hè? Het was welgevallig voor God. Zij stuurden aan de apostel, maar daar ging het uiteindelijk allemaal niet om. Zij offerden en dat was welgevallig juist voor God. Een aangename geur. En dat verspreidde eigenlijk, hè, dat gedrag wat van de Filippenzen hier naar voren komt, dat verspreidde een aangename geur. Nou, voor de pauze ging het over lichtbronnen. Hè, ons gedrag. Is dat een aangename geur, hè, voor God? En dan kan het niet anders, dan moet het ook aangenaam zijn voor je omgeving waar je in bent. Op een of andere manier zal dat opgemerkt kunnen worden. Hè, en dan denk je ook direct aan natuurlijk die fijne woorden uit Efeze 5. Hè, waar dat gezegd wordt van onze Heer. Word dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in liefde. Dat is eigenlijk de hoogste norm. Hè? wandelt in liefde. Dat gaat boven alles uit. Zoals ook Christus jullie lief heeft en zichzelf ter wille van ons heeft overgeven als naderingsgeschenk en offer. God en offer voor God tot een aangename geur. Ziet u het? En als u hier de tekst heeft, de concordante tekst, dan ziet u dat erbij staat Leviticus 1 vers 9. Wordt verwezen naar de offers uit Leviticus. Offers die voor God een aangename geur waren. En dat was onder andere het brandoffer. Wat helemaal verbrand werd. Helemaal. En dat steeg op tot God. En er was een aangename geur. En dat is wat Christus ook, die heeft zichzelf totaal overgegeven voor God en voor de hele schepping. En dat was voor God een offer tot een aangename geur. Nou, deze bewoordingen gebruikt Paulus ook in Filippenzen 4 voor dat wat de Filippenzen deden. Dus daarin zit dezelfde notitie, hè? Daarin zit dezelfde vrucht in feite, hè? Dezelfde geur kleeft daaraan, komt daaruit naar voren. Nou, welke geur verspreiden we dan in ons leven? He, die wandel in de liefde, dat, als het echt de wandel is in Gods liefde, kan dat niet anders dan een aangename geur verspreiden. En dat is wat, he, als dat zich als vrucht in ons leven uitwerkt, nou, dan kun je alleen maar dankbaar zijn voor het enorme werk wat God door je heen doet. Dat je ingeschakeld kan worden, mag worden, in die dienst die God je geeft. He, dat dienen, he, dat is zo ontzettend belangrijk principe voor deze tijd. Hè? Filippenzen spreekt daar helemaal. Die Filippenzen die dienden in het evangelie. En hoe dat dan bleek? Ach, het gaat niet eens om die materiële gift. Wat zou het? Maar het ging om hun houding. Ze hadden een dienende houding in het evangelie. En dat is belangrijk. En dat waardeert de apostel in die woorden met een aangename geur. Hè? Een dienende houding. We zijn nu niet geroepen om te heersen. Dat is straks, te midden van de hemelse. Maar nu zijn we geroepen om te dienen. En dat is ootmoedigheid. He, dat is de houding van Christus Jezus. Zoals hij op aarde was, he, waarin hij ook zei, Matthäus 11, he, die bekende woorden, leert van mij. En dan gebruikt hij ook dat woord ootmoedigheid. Hij kon het zeggen, hij was het, hij leefde het. En wat een geweldig voorbeeld is de Heer dan voor ons. He, dat we mogen dienen. En dan zegt Paulus nog een geweldige belofte. He, dat wat we vaak ook zingen misschien wel met elkaar. Mijn God nu zal in iedere behoefte van jullie vervullen, in overeenstemming met zijn rijkdom, in heerlijkheid in Christus Jezus. Dat is een geweldige belofte die God geeft. En die maakt hij ook waar. He, hij voorziet in wat nodig is. Dat wil niet zeggen dat wij dat bepalen wat nodig is. Nee, hij bepaalt wel wat nodig is. En hij voorziet ook dan daarin. En het is naar zijn rijkdom. Nou, God is zo enorm rijk. Ja, dat is werkelijke rijkdom. Daar kan alle rijkdom van de wereld niet tegenop, hoor. Absoluut niet. Nee, de rijkdom die God geeft is zo ongelooflijk groot in zijn Zoon. Daar zit alles in. En wat is het dan geweldig, hè? Dat hij arm werd, zoals het zo mooi in Korinthe staat. Hè? Hij is arm geworden. Hè? Hij verliet de enorme rijkdom en heerlijkheid. Maar hij is arm geworden om ons en vele anderen, hè, uiteindelijk allen, rijk te kunnen maken. Maar hij is bewust in die armoede gekomen om iedereen rijk te maken. Prachtige beeldspraak. Hè, als Paulus daar spreekt over die gift van de Corinthiërs. Die gift die meenam voor de heiligen in Jeruzalem. Maar dan zegt hij, kijk, de Heer is zelf arm geworden. Een mens. En is gegaan tot in de diepste diepte, zo arm. Maar om iedereen uiteindelijk geweldig rijk te maken. En dat is, dat mogen we ons bewust zijn. Hè? Hoe geweldig rijk we zijn. Nou, en met die rijkdom kunnen we dienen. Hè? Die geweldige geestelijke rijkdom die God ons geeft. Goed, ik wil het hierbij laten voor vanavond. Amen.